Goedenavond allemaal en welkom bij de bespreking van de rekenkamerbrief opvolgonderzoek inzake de urgentieaanvraag woningzoekende. In het voorliggende opvolgonderzoek heeft de rekenkamer getoetst of de aanbevelingen uit het onderzoek Help, ik heb nu een woning nodig uit 2019 zijn opgevolgd. En de rekenkamer doet op basis van de uitkomsten van dit opvolgonderzoek geen nieuwe aanbevelingen, maar heeft wel twee stellingen gesuggereerd voor een debat, welke ik graag onder uw aandacht breng. Als het goed is, heeft u ze ook meegekregen. Ik hoef ze niet allemaal na te lezen. Nee, u heeft ze allemaal meegekregen. Prima. We starten zometeen met het eerste termijn, waarvoor u al een spreektijd heeft uiteraard. En ter afronding van het eerste termijn zal het college reageren op de gestelde vragen. Technische vragen behoren niet tot de mogelijkheid. Althans, u mag ze altijd stellen, maar u krijgt er geen antwoord op. En als u ze toch gaat stellen, zeg dan ook even gelijk erbij dat het college daar later op terug mag komen wat dat betreft. Dus dat is ook prima. Mogelijk horen we de stellingen van u al in de eerste bijdrage die u heeft. Dat kan. Maar het mag natuurlijk uiteraard ook besproken worden in het tweede termijn. Hè? Dus daar gaat u zelf over wat u zou willen. Wie mag ik als eerste het woord geven? Ja, dan GroenLinks als eerste. Gaat u gang.
Dank u, voorzitter. We willen ten eerste de Rekenkamer bedanken voor het opvolgonderzoek. En wat daar natuurlijk naar voren kwam is dat er aanbevelingen zijn gedaan, maar niet opgevolgd zijn. Wat we vooral zagen is dat de wachttijd van een half jaar tot een jaar duurt. En ook dat daklozen niet onder de kaders vallen van dit om een aanvraag te doen. En dat vinden wij persoonlijk onacceptabel. En we vinden ook dat de gemeente eigenlijk hier een plicht voor heeft. Om deze mensen eigenlijk een aanvraag te laten doen en te zorgen dat zij hoger op de lijst komen. En als reden zien wij het huidige beleid. Het beleid waarin wij veel te veel dure woningen aan het bouwen zijn en veel te weinig betaalbare woningen. En daarom vinden wij ook dat dit veranderd moet worden, meer betaalbare woningen. En vervolgens kunnen we ook zorgen dat de sociale huurwoningen meer gaat worden, waardoor dat meer wordt en de urgentiezoekenden eigenlijk hoger op de lijst kunnen komen.
Meneer Zuiderwijk, u heeft een interruptie van de VVD. Gaat u gaan.
Ja, dank u wel. Ik hoorde GroenLinks zeggen dat er te weinig gebouwd wordt. Maar volgens mij is dat wat anders. Waar baseert u op?
De heer Zuiderwijk.
Ik zeg niet dat er te weinig gebouwd wordt. Ik zeg dat er te weinig betaalbaar gebouwd wordt.
Mevrouw Van Til.
En waar baseert u zich dan op? Want daar hebben we natuurlijk afspraken over gemaakt, dat we daar een x-percentage betaalbare woningen bouwen.
Meneer Zuiderwijk.
En volgens ons is dat te weinig. Wij vinden dat er meer betaalbaar gebouwd moet worden. Dus het percentage wat wij hebben vastgesteld is op 50%. Wij zeggen dat dat verhoogd moet gaan worden. En dat wordt uiteindelijk ook in aanbeveling 1 en 2 gevraagd om dat nog een keertje te onderzoeken en daar een debat over te hebben. En dat
lijkt ons mag goed ik u idee. Vragen om even goed te onthouden waar u bent gebleven? Er is geen geluid via de stream, dus ik moet de sessie even schorsen.
Kun je mij horen zo?
Dames en heren, wij vangen weer aan met de bespreking van de rekenkamerbrief opvolgonderzoek inzake de urgentieaanvraag woningzoekende. GroenLinks was aan het woord. Het is weer aan u. Gaat uw gang, minister Uijdenwijk.
Dank u, voorzitter. Ik was bij het punt dat in aanbeveling 1 en 2 wordt gevraagd om eigenlijk aanbevolen dat we het nog een keer over het woonbeleid moeten hebben. En dat lijkt ons ook een goed idee. Dus we zouden ook hopelijk een raadsbreed kunnen vragen aan het presidium om het hier op een ander moment nog een keer te over hebben. Dan hadden we nog wat vragen over dat er stond dat er geen begeleiding is bij mensen of aanvragen die afgewezen zijn, dat er te weinig begeleiding is. En we vroegen ons af of dat mogelijk is.
Meneer Zuiderwijk, ik ga u even onderbreken. U heeft de interruptie van de heer Beuzenberg.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou ja, ik kan de wens van meneer Zuiderwijk wel ondersteunen. Maar is de heer Zuiderwijk het met mij eens dat het misschien dan een beter idee is om het woonbeleid in een paar onderwerpen te knippen? Want woonbeleid is natuurlijk best wel breed. En net zoals nu hebben we het over urgentiezaken. Want ik ben bang dat anders, als we dat weer anderhalf uur gaan bespreken, dat eigenlijk net niks helemaal op tafel komt. En dat we beter specifiek op één of twee bepaalde onderwerpen kunnen, dat we het beter daarover kunnen hebben. Is de heer Zuiderwijk dat met mij eens, voorzitter?
Ja, dan ga ik voor de beantwoording naar de heer Zuiderwijk. En dan kom ik even terug bij mevrouw Van 't Hul, want zij heeft ook een interruptie op.
Oh, sorry. Het lijkt ons handig om er eigenlijk een integraal sessie van te maken om eigenlijk het hele woonbeleid te bekijken.
Ja, mevrouw Van 't Hul.
Ja, dank u wel. Het is eigenlijk ook een beetje in verband met mijn eerdere interruptie. En ik hoor u zeggen dat u een integraal debat wilt agenderen. U gaf aan van wij vinden als GroenLinks het dat er meer betaalbaar, een hoger percentage betaalbaar gebouwd moet worden. Waarom zou u dat willen? Want als we kijken naar andere gemeentes om ons heen, dan heeft dat niet toegeleid dat er meer woningen worden gebouwd.
De heer Zuiderwijk.
Er zijn ook gemeentes waar dat wel gedaan wordt, waar als je meer betaalbaar maakt dat wel kan. Je moet alleen de moed hebben om dat te willen. En wij hebben die moed en willen daardoor ook meer betaalbaar gaan bouwen en ook meer sociale huur gaan realiseren.
Gaat u verder.
En als laatste hadden we ook nog een vraag over de bijdrage van 50 euro. We vroegen ons af, en dat is denk ik wel een technische vraag, of het voor is gekomen dat dit bedrag niet betaald kon worden door iemand die dit aanvroeg. Als laatste willen we nog zeggen dat deze bijdrage ook namens PvdA is. Dank u wel.
Dank u wel. Dan ga ik naar 1 Haarlemmermeer.
Voorzitter, dank u wel. We hebben 2 hoofdvragen, die gaan we even behandelen. De eerste vraag, de gemeente spant zich voldoende in om mensen met een urgente woonbehoefte te bedienen. Nou, ons antwoord is ja, er is een vernieuwd systeem van de woonruimteverdeling. Maar zoals het RKC aangeeft, is er onvoldoende informatie over de midsteepwoningen. Ook zien wij een sterke afname in de adviesgesprekken en de urgentieverklaringen. Terwijl het aantal urgentiewoningzoekenden nog steeds niet afneemt. En dat vinden wij heel ernstig. Dan vraag 2. Het is een probleem dat de Raad de aanbevelingen van het RKC niet heeft opgevolgd. Nou, daar zijn we het niet helemaal mee eens. Maar laten we omdenken in innovatieve en creatieve oplossingen. Het hoeft niet altijd extreem veel geld te kosten. Laten we eens goed kijken naar nog leegstaande, ik zeg ook erbij, nog leegstaande panden. En deze eventueel omzetten samen met eigenaren naar midsteepwoningen. Het probleem wordt natuurlijk alleen maar groter en niet kleiner. En dit hou ik er even bij. Dank u wel.
Dank u wel. Wat blijven hier tiny houses?
voorzitter, ik wilde het noemen, maar ik wilde niet automatisch elke keer weer hetzelfde ding. Maar inderdaad, hij lag op mijn tong. Dus hierbij, u mag genoteerd hebben, tiny houses is een oplossing.
Dan heeft hij toch voor mij de kans gekregen om dat alsnog aan te geven. Dan gaan wij naar D66.
Dank u wel, voorzitter. Ik sluit even aan op de vorige sprekers als het gaat om het woonbeleid, met name GroenLinks. Wonen is een heel complex vraagstuk waar heel veel verschillende beleidsterreinen bij betrokken zijn. En het lijkt ons best goed, wat het RKC ook aanbeveelt, om eens even niet pas op de plaats te maken, maar stil te staan om integraal te kijken van goh, pakt alles wat we nu aan kaders en regels hebben meegegeven, pakt dat nu uit. We weten ook dat, pakt dat goed uit. We weten ook dat we behoorlijk op tempo liggen, dus dat is fijn. Maar ergens een sessie plannen in 2024 om eens even integraal te kijken van loopt het nou allemaal zoals we het bedacht hadden, zoals we hopen. We weten ook dat de knoppen waaraan we kunnen draaien beperkt zijn. Er is er wel eentje die ik toch nog graag eventjes naar voren wil brengen. En dat zijn de kleinere stukjes grond die in het bezit zijn van de gemeente. Dat staat al een tijdje op de agenda om dat eens in kaart te brengen. En om te kijken wat we daarmee kunnen om hopelijk nou, toch nog iets bij te bouwen. Ondanks capaciteitsproblemen. Je moet altijd de inspanning blijven plegen, vinden wij, om te kijken wat is wel mogelijk. Dus dat wat betreft de aanbeveling van het RKC. En een vraag aan de wethouder om daar ook op te reageren. En het tweede is wat het RKC naar voren brengt. Als het gaat om de groep urgente woningzoekenden, zeg ik dat goed, urgentieaanvragers. Zij pleiten er heel nadrukkelijk voor dat de belevingswereld van deze groep, en dat zijn mensen die onder enorme druk staan, vaak niet aansluit of misschien helemaal niet aansluit bij de systeemwereld waarin ze terechtkomen. He, met allerlei paparazzen. We weten ook uit onderzoek, als je aan deze mensen vraagt, vul nog eens een formulier in en bekijk dit en bekijk dat. Dat is heel veel. Dus de mensen aan de hand meenemen, dat vinden wij een hele waardevolle aanbeveling. Tegelijkertijd is de uitvoering van de urgentieaanvragen ook belegd bij het Vierde Huis, onder andere. En wij gaan er eigenlijk van uit dat dat ook een punt van aandacht is voor het Vierde Huis. We hebben daar geen opmerkingen over gelezen dat dat niet goed loopt. Maar wellicht wel een vraag om bij stil te staan. Meten zij hoe de cliënten het ervaren als ze in de systeemwereld van urgentieaanvragen terechtkomen? We hebben nu een tipje van de sluier opgelicht. Maar we weten nog niet alles. Dus dat is wel een vraag. Dank u wel.
Zo, op de kop af. Forza.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, we spreken naar aanleiding van een eerder onderzoek bevindingen en wel en niet opgevolgde aanbevelingen van de Rekenkamercommissie met betrekking tot de urgentieaanvragen voor woningzoekenden in de gemeente. Allereerst hecht Forza eraan dat zij vindt dat het nog steeds niet wenselijk is dat een dergelijk vaak zeer gevoelige en emotionele taakstelling in het kader van de samenwerking en kennelijk kostenbesparing is overgeheveld naar een regionaal samenwerkingsverband, in dit geval Amsterdam, waar ze worden behandeld.
Meneer Vermeulen, ik ga u even onderbreken. De heer Beuzenberg heeft een interruptie.
Nou, niet helemaal, voorzitter. Wij proberen altijd non-verbaal kenbaar te maken dat we de volgende in het rijtje willen zijn. Dus dat was ik nu aan het doen. Maar ik heb dus geen interruptie. Dank u wel.
Nou, dan heb ik goed nieuws voor u. U bent de laatste in het rijtje. Ja. Helemaal goed. Forza, gaat u gang.
Nou, ik hoop dat de meneer Beuzenberg dit met mij eens is. De reisafstand voor veel van de cliënten, en zoals u begrijpt ben ik nu al bezig met voor het debat, punt 1. De reisafstand voor veel van de cliënten, het verschil in de plaatselijke kennis, de massaliteit van de behandelende zaken en daardoor sneller het zijn van slechts een nummer, wordt hierdoor bij cliënten opgeroepen. Ik hoorde ook net D66 erover, over die problemen. Gezien de vaak toch al emotionele staat van de aanvragers in de ogen van Forza niet gewenst. Dat gezegd hebben we, de voorzitter, terug naar de brief van het RKC. Eerste hand in eigen boezem. Er is nog geen raadsdebat gevoerd zoals door de Raad in 2019 zelf toegezegd. Het debat doelen en kaders van het woonbeleid, moet dit dan alsnog nu gevoerd worden of wachten we tot 2025? Tevens wordt in dit opvolgonderzoek meerdere punten aangehaald waarvan het blijkt dat sommige uit het eerder onderzoek wel en enkele niet zijn gehaald. Voorzitter, onze fractie krijgt wel vaker signalen binnen van woningzoekenden die in de urgentieaanvraagprocedure zitten dat alles, en dan netjes uitgedrukt, nog niet naar wens verloopt en dat namen uit het oogpunt van deze cliënten. Ik noem er enkele, de net al genoemde reisafstand voor persoonlijk contact, zoals al eerder aangegeven. De toegewezen vaste contactpersoon is slechts rechtstreeks via de e-mail te bereiken, wat de snelheid van vragen niet ten goede komt. Het moeten reageren op woningen, ook als er voor de gevraagde doelgroep geen woning beschikbaar is, om geen zoekpunten te verliezen. De bestaande angst om een woning toegewezen te krijgen en niet af te mogen wijzen, aangezien dan het hele zoekcircus opnieuw moet worden doorlopen. En ook de angst om een woning toegewezen te krijgen in een andere gemeente dan waarin je woonachtig bent, et cetera. Allemaal onwenselijke stressfactoren voor al die mensen die veelal diep in de problemen zitten. Voorzitter, ik sluit af. Forte zou graag vastgelegd willen zien dat inwoners van Haarlemmermeer zoveel als mogelijk voorrang krijgen bij het toewijzen van een sociale huurwoning. En het mag geen verrassing zijn dat Forza vindt dat statushouders zeker geen urgentieverklaring behoren te krijgen. De wooncrisis lost ze vandaag niet op, maar het gegeven dat je nagenoeg alleen voor een huurwoning in aanmerking kan komen als je over een urgentieverklaring beschikt, is voor wat de fractie van Forza betreft een schande. Hele generaties worden door het huidige beleid in ons land een zelfstandige toekomst ontnomen. Tot zover.
Dank u wel voor uw bijdrage. En dan ga ik naar Gezond Haarlemmermeer.
Ja, dank u wel, voorzitter. De RKC geeft aan dat twee aanbevelingen van het RKC-onderzoek, help, ik heb nu een woning nodig, niet door de Raad zijn opgevolgd. Vooral de aanbeveling om een debat te houden over het achterliggende probleem, het grote tekort aan sociale huurwoningen, is niet opgevolgd. Natuurlijk is het goed dat debat te houden. Maar in meerdere andere debatten over wonen en de vragen die over dit onderwerp zijn gesteld, kwam eigenlijk stevast naar voren dat die nieuwgebouwde woningen nog vergund zijn onder het oude woonbeleid, waarin veel minder sociale woningen werden vereist. Je zou dus kunnen zeggen dat het probleem van het grote tekort van sociale woningen minder groot gaat worden in de nabije toekomst. Laten we hopen dat in dit geval resultaten uit het verleden inderdaad geen garantie zijn voor de toekomst. En ik heb sterk het idee dat de portefeuillehouder daar nog even op gaat reageren zometeen. Wat ons betreft zou dit debat dan ook vrij kort kunnen zijn. College, ga je huidige woonbeleid uitvoeren en zorg dus voor veel meer sociale woningen. Zoals gezegd, het tekort aan sociale woningen is op vele momenten aan bod gekomen, onder andere bij de BVR-woningen. Je zou kunnen zeggen dat we gedurende het jaar al opvolging geven aan het advies van de RKC. Een extra debat hierover had geen verschil gemaakt. Het had waarschijnlijk niet geleid tot meer sociale woningen. De door het college niet opgevolgde aanbevelingen kunnen wij wel begrijpen. Zo is er bewust gekozen voor het bedrag van €50 om ervoor te zorgen dat er genoeg tijd overblijft voor kansrijke aanvragen. Menskracht is sowieso een uitdaging, waarbij het dan ook begrijpelijk is dat er geen contactpersoon vanuit de gemeente is voor verdere begeleiding. En een mail in plaats van bellen is ook te begrijpen vanuit capaciteitsuitdagingen, als mede de nauwkeurige juridische bewoording van een beschikking. Groot positief punt is het nieuwe woonruimteverdelingssysteem. Juist actief woningzoekenden maken nu meer kans op een woning. Niet alleen wachttijd telt meer. Tot zover.
Dank u wel. Dan ga ik naar de VVD.
Ja, dank u wel. Nou ja, we hebben dit vervolgonderzoek en eigenlijk kunnen we wel stellen dat sinds 2019 het probleem nog niet heel erg is afgenomen. Maar raad en college hebben niet stilgezeten. Er zijn meerdere woningbouwen, groot en klein, staan in een stijger. Die worden nu gerealiseerd. En we zoeken naar out-of-the-box mogelijkheden zoals flexwoningen, woningen splitsen. En kijken ook naar hoe we bestaande woningvoorraad beter kunnen benutten, zoals van groot naar beter. En er is een nieuwe woonruimteverdeelsysteem. Met onder andere een nieuwe toebedeling van woningen bij een urgentieverklaring. De Rekenkamer die, heeft twee debatonderwerpen voorgesteld. En mijn collega's hoorde ik al het een en ander over zeggen. De eerste is, de gemeente spant zich voldoende in om mensen met een urgente woningbehoefte behoorlijk te bedienen. Nou, daar kunnen wij als VVD wel op zeggen, ja, we blijven investeren in bouwen van woningen. We lopen op schema met betrekking tot de afspraken die daarover zijn gemaakt. Zo gezond haar meer zei ook al. Ga vooral zo door, college. En Ja, we krijgen echter over het toekennen van urgentieverklaringen weinig informatie. De vraag is eigenlijk wel aan het college van, zouden we daar wat meer over geïnformeerd kunnen worden? Ik hoorde Fortsa ook al iets zeggen over de locatie waarin woningen worden toegewezen die inwoners dan moeten accepteren, terwijl dat het dus echt niet is wat zij willen. Daar weten we eigenlijk helemaal niet zoveel over. En ik was ook wel benieuwd hoe mijn collega's daarover dachten. En dan hebben we nog, GroenLinks die gaf al aan, we willen graag een debat agenderen, want dat actiepunt van de Rekenkamer is nog niet gerealiseerd. De VVD die voelt dat wat anders, want we hebben heel regelmatig gesprekken met elkaar over woningbeleid, onder andere bij de BVR-woningen, bij verschillende woningbouwprojecten, en herkent dat eigenlijk niet zo erg. Dat is eigenlijk ook wel, ik denk, iets voor de tweede termijn om met elkaar over te spreken. Dus eigenlijk met name het punt van de urgentieverklaringen, hoe dat nu gaat. En zouden we daar niet wat meer informatie over moeten hebben?
Ik ga u even onderbreken. De heer Zuiderwijk, een interruptie.
In de Haarlemmermeer is 23% sociale huur. Dus we hebben wel echt een inhaalslag te maken. Is het VVD niet met... De VVD het met GroenLinks niet eens om het juist nu nog dit jaar te hebben over een integraal debat om dit punt te bespreken?
Ik denk dat we met het bespreken niet zoveel oplossen, want we hebben hier al afspraken over gemaakt. Juist omdat we niet alleen sociale huurwoningen, maar überhaupt betaalbare woningen, zowel koop als huur, dat we dat meer beschikbaar willen krijgen. Dus we kunnen daar wel over spreken, maar daar hebben we al over gesproken en afspraken over gemaakt. Laten we daar vooral mee doorgaan.
En u was ook klaar met uw inbrengen. Ja, prima. Dan gaan wij door met het CDA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Er is door mijn collega's al heel veel gezegd. We bespreken vandaag natuurlijk twee stellingen. Ik dacht, wat grappig, geen beslispunten. Een soort, deed me een beetje denken aan op school, een schooldebat. Maar het gaat natuurlijk wel degelijk om een heel belangrijk onderwerp. Een schooldebat. Ja, ben je er nooit bij geweest? Echt heel erg leuk. Met het KSH, KMUN, KFC. Dan behandel je natuurlijk ook stellingen. Maar hierbij. De Rekenkamer heeft een onderzoek gedaan in 2019. En dit is een vervolgonderzoek. En alle aanbevelingen die toen door de RKC werden gedaan, die heeft de Raad toen overgenomen. Maar niet alle aanbevelingen zijn opgevolgd. Nou, en daar heeft het CDA wel een vraag over. Waarom dat niet is gedaan. En we hopen dat de portefeuillehouder daar zo meteen ook antwoord op kan geven. Maar daarbij was natuurlijk de stelling of wij vinden dat het college, dat de gemeente voldoende aandacht geeft aan de urgentiezoekenden. Dus dat ze daar de urgente woningbehoeften, dat ze die zien, dat ze die mensen helpen. En dat vinden wij eigenlijk wel, want er zijn ook dingen in gang gezet die niet door de RKC werden aanbevolen. En daarbij weten we ook allen hoe hoog de woningnood is. Zoals de VVD al zei, er is op dit moment nog niet per se heel erg veel veranderd. En ook voor urgentieaanvragers zijn dingen gewoon niet 1, 2, 3 geregeld. Nou, daarbij was de volgende stelling of wij alle aanbevelingen hadden overgenomen. Nou, die aanbeveling was dat wij natuurlijk een woonbeleiddebat zouden moeten voeren. Nou, daarmee kan het CDA zich ook aansluiten bij de heer Beuzenberg. Als we anderhalf uur moeten gaan praten over het hele woningbeleid, dat zou eigenlijk tekort doen. Ik denk niet dat we daar met elkaar uitkomen. Dus ik denk dat het dan zinvoller is als we vinden dat we specifiek op bepaalde punten een gesprek moeten voeren. Of misschien naar aanleiding van meer informatie, dan staan we daar zeker voor open. Maar een soort algemeen debat, wij denken niet dat daar iets uitkomt waar wij dan verder mee kunnen. Daarbij hebben we natuurlijk verschillende projecten gehad al dit jaar. Daarbij zien we in de BVR dat we gewoon op schema lopen met woningbouw. Ook al denken we soms van niet. Ook al denk je als je op Funda kijkt, er is geen stip aan het einde van de horizon. We bouwen wel en op schema. Dus de enige vraag die ons nog rest is aan het college, waarom zijn die bepaalde punten niet opgenomen? En voor de rest gaan we gewoon gestaag door. Tot zover.
Ja, dank u wel. Dan ga ik naar SRH. Mijn excuses, u bent niet de laatste in de rij, maar één na laatste.
Excuses aanvaard, voorzitter. Vandaag bespreken we inderdaad een brief van de Rekenkamercommissie aan de hand van een vervolgonderzoek. Ja, ik denk eigenlijk dat het belangrijkste punt wat wij hebben is wel die financiële bijdrage. Die staat op dit moment op 50 euro en dat kan ik heel goed begrijpen. Doe je dat niet, dan krijg je natuurlijk allerlei aanvragen van mensen die denken, ik ga het gewoon proberen. Maar hou er wel rekening mee dat het een kwetsbare groep is die zulke aanvragen doet. En ik vind eigenlijk ook wel dat we daar iets mee moeten. Nu zal de vraag vrij technisch zijn, maar ik ken deze wethouder en die zal vast wel een antwoord klaar hebben liggen voor mij. Is het mogelijk om het zo in te regelen dat op het moment dat er een urgentieverklaring wordt afgegeven, nou, het is meer dan de helft, heb ik gezien vorig jaar, dat inwoners die zo'n verklaring hebben gedaan dan restitutie kunnen aanvragen op die 50 euro. Want over het algemeen zullen dat mensen zijn die dat geld heel goed kunnen gebruiken. Dus dat zou ik graag willen weten van de portefeuillehouder. En ik zag een vinger omhoog gaan.
U was klaar, maar u krijgt nog wel een interruptie van D66.
Dank u wel, voorzitter. Het RKC-onderzoek is denk ik een mooie aanleiding om dat soort dingen te bespreken en daar naar te kijken. Maar niet wat ons betreft om gelijk al maatregelen te nemen. Uiteindelijk gaat het om 18 personen die in dit interview zijn meegenomen, waarvan enkele dit hebben aangegeven. En om op basis van die aantallen dit soort beslissingen te nemen is wat ons betreft iets te vroeg. En ik denk dat we beter wat breder kunnen kijken naar alle aanbevelingen. Ik ben benieuwd, voorzitter, wat SRA daarvan vindt. Dank u wel.
SRA.
Nou ja, ik denk dat er genoeg aanbevelingen zijn besproken. En daar gaan we zo reactie op krijgen van de portefeuillehouder. En in de tweede termijn zullen we dat ook nog wel bespreken. En ik heb het ook helemaal niet over een definitieve beslissing gehad. Ik heb de mogelijkheid gevraagd of dat eventueel zou kunnen. En of de portefeuillehouder daar wat mee kan. Hoe hij dat voor zich ziet of hoe het college dat voor zich ziet. En dan kunnen wij daar als raad een beslissing op nemen. Dus misschien dat het nu helderder is en... Ja, dat was mijn bijdrage voor deze termijn. Dank u wel.
Zag ik het CDA nu met een handje omhoog? Ja?
Ja, ik had dan even een verduidelijkende vraag. Want alle aanbevelingen...
Die? Aan wie? Had u een duidelijke vraag?
Aan de heer Beuzenberg.
Aan de heer Beuzenberg, gaat u dan.
Ja, alle aanbevelingen die hebben wij natuurlijk overgenomen uit het onderzoek. En nu is een deel niet overgenomen, terwijl dat eigenlijk wel zou moeten. Want we hebben daar al over gestemd dat dat zou worden overgenomen. Dus bedoelt u dan dat u een bepaald punt alsnog wil hebben overgenomen, of wilt u daar wat anders dan van maken?
Meneer Beuzenberg.
Ik zou eigenlijk willen vragen, voorzitter, of mevrouw Maat de vraag nog iets duidelijker zou willen stellen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Van de punten die niet zijn overgenomen, wilt u daar nou een punt wel overgenomen hebben door het college, of wilt u daar een punt aan toevoegen? Is het dan duidelijk voor u?
Het is iets duidelijker dan eerst, maar het gaat vooral over de aanbeveling. Nou, het stond bij aanbeveling 4, dus niet gerealiseerd. Ik vind dat we wel iets met die financiële bijdrage moeten, dus dan zou dat een toevoeging zijn. En mijn vraag was of het college daar misschien duidelijkheid over kon geven.
Oké, dan gaan we eerst even door naar de heer Vermeulen en dan mevrouw Wolthuis met een verduidelijkende vraag of interruptie. Gaat u gang, meneer Vermeulen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik had ook een... Een verduidelijkende vraag aan de heer Beuzenberg. En dan nog even over het voorstel wat hij doet aan de wethouder. En dan met name over een restitutie verlenen van de 50 euro die betaald is. Maar volgens mij is die 50 euro juist ingevoerd om niet al de aanvragen in behandeling hoeven te nemen. Dat mensen daarvan afgezien. Maar als we nu restitutie gaan doen, dan blijven er net zoveel mensen die aanvragen gewoon indienen. En dat is nou hetgene wat we juist willen voorkomen. Bent u het daarmee eens?
De heer Beuzenberg.
Vraag ik aan de voorzitter.
Ja, nee, dat ben ik zeker met u eens. En daarmee begon ik ook. Dat ik snap die 50 euro wel. Alleen op het moment dat zo'n verklaring wordt verleend, dat inwoners op dat moment restitutie kunnen aanvragen. Dus dat zijn dan mensen die ook in een positie zitten waarin ze urgentie horen te krijgen. En ik snap die 50 euro, dat snap ik volledig dat we daar iets mee moeten. Want anders kan iedereen urgentie aanvragen. Maar het gaat mij erom dat die mensen die urgentie krijgen, dat zij restitutie kunnen aanvragen. Want het zijn over het algemeen mensen die in een vervelende situatie zitten en die kunnen het geld waarschijnlijk veel beter gebruiken dan de 50 euro voor die urgentieverklaring.
Ja, dan ga ik naar mevrouw Wolthuis.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ditzelfde debat heeft al plaatsgevonden in 2019 toen het eerste RKC-onderzoek werd besproken. En daarin weet ik ook dat een aantal partijen tegen het schrappen van deze restitutie was, want ditzelfde voorstel is toen gedaan. Het is ook aan het college voorgelegd, die daar ook antwoord op heeft gegeven. En er is toen ook vastgesteld dat de punten vanaf 3 aan het college waren en niet aan de raad. Dus ik vraag me af of meneer Beuzenberg daarvan op de hoogte is en hoe dit uiteindelijk dan in elkaar zit vanuit het college.
De heer Beuzenberg.
Heel eerlijk, nee. Als ik ervan op de hoogte had geweest, had ik het nu niet gevraagd. Zo simpel is het. Dus als het college mij zo op de hoogte zou kunnen brengen, zou dat dolfijn zijn. Dank u wel.
Goed, en daarmee hebben we alle interrupties gehad. Dan ga ik naar mevrouw Wolthuis namens HAP.
Ja, dank u wel, voorzitter. Allereerst een woord van dank aan het RKC voor het vervolgonderzoek. Het blijft een zeer relevant onderwerp voor ons allemaal, zeker met de enorme tekorten aan betaalbare woningen in alle vormen die wij hebben. We zijn blij dat er een aantal adviezen zijn overgenomen en dat er ook echt acties op zijn ondernomen door het college en dat er ook verbeteringen zijn gedaan die niet in dit rapport stonden, zoals het beter informeren van de maatschappelijke werkers rondom de urgentieverklaringen. Dus er zijn wel degelijk mooie dingen bereikt, maar niet elke aanbeveling hoeft natuurlijk opgevolgd te worden. Als we even naar de stellingen kijken, dan op de eerste stelling, de gemeente spant zich voldoende in om mensen met een urgente woonbehoefte behoorlijk te bedienen. Dan vindt mijn fractie eigenlijk dat we dat doen. Het verkrijgen van een urgentieverklaring is een proces van afspraken en strenge regels. We zien op papier dat hier goede informatie over is, over hoe het proces werkt en welke stappen er doorlopen moeten worden. En met het informeren van de maatschappelijke werkers over dit proces denken wij dat dit gewoon een heel goed uitgangspunt is om dit proces verder te doorlopen. Wat we wel een beetje missen aan relevante informatie is eigenlijk meer ervaring van de inwoners die het proces zelf hebben doorlopen. Zodat je daar nog wat meer van hun ervaring uit voor kan halen. Maar over het algemeen vinden wij dat wij het goed doen. Als we kijken naar de tweede stelling, dat de raad aan hen gerichte aanbevelingen niet heeft opgevolgd, daar zijn we het niet geheel mee eens. Want we hebben echt heel veel debatten gehad over wonen en alles wat alle uitdagingen die wij hebben op het gebied van wonen. Wat ons betreft is eigenlijk hier meer de vraag of we wel genoeg doen om het aantal sociale huurwoningen te verhogen. Want de wachtlijst is lang, de urgentielijst maakt het ook nog dat mensen dus ook langer moeten wachten omdat die wachtlijst al zo lang is. En omdat er gewoon niet heel veel sociale huurwoningen elk jaar beschikbaar komen. Meerdere malen hebben we ook wel aangegeven, we willen graag meer sociale huurwoningen bouwen. We zitten onder het landelijk gemiddelde. En het college heeft ook aangegeven dat het heel erg moeilijk is om binnen onze gemeente het percentage sociale huurwoningen op te trekken naar dat landelijk gemiddelde. Dus eigenlijk zitten wij hier vast. En de conclusie van het RKC hierin vinden wij dus niet geheel dekkend. En we zullen dit verder op moeten pakken als we het nieuwe woonbeleid gaan bespreken in 2025, want het woonbeleid wordt weer vastgesteld voor 26 tot 32. Dus daar wil ik het even bij laten.
Dank u wel voor uw inbreng. En daarmee hebben we iedereen gehad, aanwezig in ieder geval. BVNL en ChristenUnie SGP zijn niet aanwezig. Dan ga ik door. Oh ja, Forum voor Democratie ook niet. Ja. Klopt. Dan ga ik voor de beantwoording van enkele vragen naar de portefeuillehouder, de heer Nobel. Gaat u gang.
Ja, voorzitter, dank u wel. Het waren er inderdaad enkele, want ik heb ook niet heel erg veel gehoord. En ik begin bij GroenLinks. Die vroeg, kunt u bij die urgentiewijzer die is ingevoerd en die meer begeleiding die mensen zouden kunnen krijgen, kunt u daar van aangeven of dat mogelijk is? Dat is wel mogelijk, alleen dat levert gewoon heel veel administratieve druk met zich op. En dat is de reden, en dat staat ook aangegeven, waarom we daar niet voor kiezen. Omdat we die mensen simpelweg gewoon ook niet hebben. Dus het zou wel kunnen, maar ik zou het u sterk afraden om het ook daadwerkelijk te willen. Omdat we daar gewoon de mensen niet voor hebben. D66 vroeg zich af, twee dingen vroegen zich af. Allereerst onderzoek naar de grondposities. Daar hebben we u al meermaals schriftelijk over geïnformeerd. En u heeft in die tussentijd ook zelf Een sessie gehad over prioritering en wat u zelf belangrijk vond. En daarin heeft u dit ook niet aangegeven. Ik denk een verstandige keuze van de Raad. Omdat het grote probleem niet is het aantal locaties, maar juist de hoeveelheid projecten waar we niet de mensen voor hebben. Dus ook in die prioriteit die u zelf nogmaals heeft bevestigd in de Raad, zat dit niet. En ik denk een verstandige keuze. Het kan natuurlijk zo zijn, want ja, de economie wijzigt. En op een gegeven moment gaan er misschien heel veel projecten niet door. En hebben we hier straks heel veel ambtenaren die duimen zitten te draaien. Dat is dan uiteraard een geschikt moment om te zeggen, goh, laten we alles uit de kast trekken om te kijken wat kan het nog wel. Maar vooralsnog, het aantal initiatieven wat we moeten behandelen is vele malen groter dan het aantal mensen dat we hebben. En dan
en op zoek naar een punt bij deze portefeuille houden. Maar als je niet goed oplet, dan komt er geen punt, 7 minuten lang. Heel goed, ik ga u toch even onderbreken voor een interruptie. Eerst van GroenLinks en dan HAP.
In onze begroting trekken we meer geld uit naar aan personeel. Ik vroeg me af of daar dan niet ruimte is voor de voor hulp voor mensen die die dus die afwijzing hebben gekregen.
Portefeuillehouder.
Nee, volgens mij is dat er niet in, voorzitter.
Dan ga ik naar mevrouw Wolthuis, HAP.
Ja, ik zou alleen graag van het college horen dat op het moment dat er enige duim wordt gedraaid, dat wij daarvan op de hoogte worden gesteld. Dan kunnen wij het debat verder voeren over de prioritisering.
Helemaal goed. En dan ga ik naar D66 tot slot voor de interruptie.
Dank u wel, voorzitter. Inderdaad, wat de portefeuillehouder ook aangeeft. Hè, je moet kiezen als de capaciteit beperkt is. Waar ga je de menskracht in investeren? Wat betreft het in kaart brengen van de kleinere stukjes grond. Heb ik begrepen dat er toch een mogelijkheid is dat dat gedaan en ook gefinancierd kan worden uit, ik noem het even, een potje dat de Raad ter beschikking heeft om dat in kaart te brengen. En dat lijkt me toch wel iets om daar eens naar te kijken. Zodat als het ooit van duimen draaien komt, dat we ook gelijk door kunnen pakken als het gaat om die kleine percelen en de bebouwing daarvan. Dus daar zou ik graag een reactie van de portefeuillehouder op willen.
Ja, als we het over potjes hebben, dan hebben we ook de juiste portefeuillehouder hier aan tafel. Daar gaan we eens even kijken.
Ik ben niet bekend met dit potje, voorzitter, maar als er potjes zijn waar ik niet van weet die er toch zijn, dan sta ik daar altijd als wethouder financiën weliswaar voor open. Maar het belangrijkste is, en daar hebben we het uiteraard heel vaak met elkaar over gehad, heb je voldoende mensen om het werk te kunnen verzetten? En dat is echt het grote probleem. En uiteraard nog in antwoord op vraag van de HAP. Dat hebben we ook toen aangegeven. Als er structureel ruimte komt om weer andere prioriteiten te kunnen stellen. Bijvoorbeeld weer alle kleine initiatieven oppakken. Dan komen we ook bij u terug. Maar dan ja, moet er wel aanleiding voor zijn dat de situatie heel anders is dan toen we het debat hadden. En niet elke week de pijlstok erin van is het alweer iets beter. Want dan zijn we vooral de organisatie gek aan het maken. Maar dan komen we uiteraard bij u terug als we denken dat er weer een mogelijkheid is om meer dingen op te pakken. Want ik heb bijvoorbeeld ook in de Raad een aantal keer gehoord, we moeten heel snel aan de slag met Rijzenhout. Nou, ik kan me voorstellen dat u daar dan misschien ook prioriteit aan wil geven. En zo zullen er nog meer dingen zijn.
Gaat u gaan?
Ja, D66 vroeg ook naar het vierde huis. Meten zij de ervaringen? Nee, dat doen ze niet. Het is wel natuurlijk zo in de praktijk dat iemand die de urgentieverklaring krijgt heel blij is. En iemand die hem niet krijgt, ja, die is natuurlijk niet zo blij. Maar ze meten eigenlijk niet die ervaringen. Een aantal van u vroeg er ook naar van zouden we daar misschien iets meer mee kunnen. Ik zie op dit moment niet een eenvoudige manier om dat, ja, om dat met u te kunnen delen. Gezond Haarlemmermeer die had het over het oude woonbeleid en het nieuwe woonbeleid. U heeft daar allemaal wel iets over gezegd. Er is niet echt één vraag uit naar voren gekomen. Ik zou u wel op het hart willen drukken. Dat is eigenlijk wat de HAP in haar slotbijdrage heel mooi zei. Er komt op een gegeven moment ook vanuit de Rijksoverheid nieuw woonbeleid. Dat lijkt mij een heel logisch moment om het er met elkaar over te hebben. Misschien vlak ervoor of als het er komt. Want anders dan ga je tussentijds een nieuwe afspraak maken en ik kijk naar omliggende gemeenten en daar zie ik dat de percentage wel hoger kan liggen. Neem bijvoorbeeld een gemeente als Haarlem in omvang vergelijkbaar. Er zijn afgelopen jaar 500 woningen gebouwd. Ja, dan kan je heel blij zijn dat het percentage 40% sociaal is. Maar die 10% dat weegt natuurlijk niet op tegen die 300 woningen die we hier meer hebben gebouwd. En we gaan, als de voorspelling uitkomt, niet volgend jaar, maar het jaar erop, hier ruim 2000 woningen bouwen. En dat is ook waarop we met elkaar uiteindelijk in het coalitieakkoord hebben gezegd, ja, als je heel erg gaat zitten sleutelen aan die percentages, als daardoor één project niet doorgaat, bouw je uiteindelijk veel minder sociale woningen. En om die reden zou ik met name richting GroenLinks willen zeggen, denk er nog eens goed over na of zo'n percentage opschroeven nou wel eens een goed idee is. Want het gaat uiteindelijk toch om betaalbare woningen en niet om zeggen we hebben een hoog percentage. Het CDA vroeg zich af, ja, waarom zijn niet alle aanbevelingen opgevolgd? In het opvolgrapport zelf is daar natuurlijk per aanbeveling al veel aandacht aan besteed. Dus ik hoop dat u mij toestaat dat ik dat niet allemaal ga oplezen. Over de belangrijkste hebben we denk ik al gehad, namelijk die urgentiewijzer. De VVD vroeg volgens mij naar het woonruimteverdeelsysteem. Daar kunnen we in het eerste kwartaal in ieder geval een brief over toesturen. Of ik heb uw vraag niet helemaal goed begrepen, maar ik...
Mevrouw Van Til.
Ja, misschien handig dat ik nog even toelicht. Want het nieuwe daaraan is onder andere de toekenning van op basis van urgentieverklaringen. Je gaf al aan, er is niet echt aanleiding om daar nou iets extra over te zeggen. Maar de methode is veranderd en het is natuurlijk wel interessant om de gevolgen daarvan inzichtelijk te hebben. Werkt dat naar behoren of moeten we toch weer terug naar een ouder systeem of weer iets heel nieuws?
De heer Nobel.
Zoals u weet ben ik niet de portefeuillehouder woonbeleid. Ik doe een heldhaftige poging vandaag. Ik durf het u niet te zeggen, maar als er iets bekend is, laat ik dan dat wel toezeggen. Dan proberen we dat mee te nemen in die brief waarvan we voornemen zijn om die aan u toe te sturen. En voor de rest is het zo, en dat zei de heer Zulman volgens mij heel terecht, we moeten heel blij zijn met het feit dat er nu eindelijk een nieuw woonruimteverdeelsysteem is. En ja, Forza constateert dan terecht dat je misschien moet reageren op iets wat niet passend is. Tegelijkertijd, voorheen had je natuurlijk het feit dat mensen gewoon achterover gingen zitten. En als je maar lang genoeg ingeschreven stond, dat je dan uiteindelijk werd beloond. Dat systeem was in ieder geval niet goed. Is dit systeem perfect? Dat denk ik ook niet, maar het is wel stukken beter dan dat het was. Ik heb volgens mij alle vragen beantwoord, voorzitter. Oh nee, nog één vraag van de SRH, die €50 terugkrijgen, of dat wel of niet mogelijk is. Zou ik nou moeten gaan, want het is technisch. Ik denk alleen wel dat het voor €50 een behoorlijke bureaucratische romslomp met zich meebrengt. En er is nog iets anders wat ik u ook mee wil geven. Niet iedereen die urgent is, heeft per definitie verkeerd per definitie in een hele ingewikkelde financiële positie. Het kan ook gaan om gescheiden mensen. Dus het hangt er maar helemaal van af, los van de aantallen die ook al werden aangedragen, dat het niet per se om hele grote aantallen gaat. Dat het ook nog eens niet zo hoeft te zijn dat iemand per se in een financiële ingewikkelde situatie zit.
Ja, dan heeft u hiermee hopelijk alle vragen beantwoord. Maar dan ga ik toch even kijken. GroenLinks had ik eerder even gezien. Maar omdat de heer Beuzenberg aangesproken werd, geef ik hem eerst even de gelegenheid om op de portefeuillehouder te reageren. Gaat u gang.
Ja, dank u wel. Nee, die suggestie wil ik natuurlijk ook helemaal niet wekken. En vandaar ook dat mijn vraag was, in eerste instantie of het mogelijk was. En dat inwoners dan restitutie kunnen aanvragen. Het hoeft niet, het is niet dat het automatisch gaat, maar op het moment dat zij dat geld wel keihard nodig hebben, dat het dan zou kunnen. Dus dat wilde ik even rechtgezet hebben.
Ter verduidelijking. Helemaal goed. Dan kijk ik nog even naar de heer Zuiderwijk. Een vraag van u is niet beantwoord.
Ja, ik had in mijn bijdrage gevraagd of de portefeuillehouder, dat was een technische vraag, dus daar moet dan schriftelijk denk ik op teruggekomen worden, of er cijfers zijn of indicaties dat die €50 dus niet betaald kan worden en of die naar de raad kunnen.
Ja, de portefeuillehouder.
Ja, voorzitter, u geeft wel aan een technische vraag. Ik kom daar even schriftelijk op terug.
Helemaal goed, dan hebben we dat zo gehad. En ik zie dat het college binnen de tijd is gebleven. Dat lukt niet heel veel voorzitters, kan ik u vertellen. ik hou hem even voor mezelf. dan gaan wij toch even door met het tweede termijn. Dan kijk ik even. Ik heb wat stellingen hier en daar terug gehoord in uw bijdrage. Maar misschien wilt u het daar nog even met elkaar over hebben, onder elkaar. Dat kan ook. Wie kan ik voor de tweede termijn? Ja, D66. Gaat u gaan, mevrouw Smant.
Het is toch een beetje voortborduren op de eerste termijn, maar hoe kan het ook anders? Toch nog even over het in kaart brengen van de stukjes grond van de gemeente. Dat zijn over het algemeen kleinere stukken. Daar is geen goed overzicht van, hebben wij begrepen. Nou, de portefeuillehouder heeft net toegelicht dat ook het in kaart brengen daarvan, dat kost natuurlijk tijd en geld en die capaciteit is er niet. Wat wij met een potje bedoelen is een budget wat de raad zelf ter beschikking heeft om menskracht in te huren om dit in kaart te brengen. Waarmee we denk ik ook, ook het college een dienst bewijzen dat dat in kaart is. En als er dan wat lucht komt, dat we ook weten waar die percelen zijn, wat we ermee kunnen en dat er snel doorgepakt kan worden. Dus dat wilde ik even inbrengen om te vragen hoe de collega's daarnaar kijken.
Okay, en dan even voor de duidelijkheid, dat potje is er, zegt u? Of dat potje wilt u in het leven roepen?
Nee, wij hebben begrepen dat dat potje er is en dat de raad over dat potje gaat. Het klinkt een beetje simplistisch, hè, een potje.
Ik even naar mevrouw Van Thul, want ik probeer een beetje duidelijkheid daarin in te krijgen. Want dan weten mensen ook in welke begroting en waar ze in moeten kijken in de begroting. Mevrouw Van Thul.
Ja, dank u wel. Ik wil daar wel op reageren, maar ik heb eigenlijk ook een soort van punt van orde. Want we kunnen natuurlijk alles ter sprake brengen wat we willen. Maar dit gaat om een heel klein stukje over woningen en zorgen dat er meer woningen beschikbaar komen. Dus ik wil het graag nog het woningbeleid en of we dat nou wel of niet opnieuw zouden moeten agenderen. Lijkt me nuttig om dat straks te bespreken. Maar hierop reagerende. We hebben een raadsadviesbudget. Maar dan hebben we toch weer de capaciteit nodig van de ambtenaren. En volgens mij is niet geld het probleem, maar juist capaciteit het probleem. Dus dat lijkt me. En we hebben een heel prioriteringsdebat al gehad. En ik zou dat niet nu overnieuw willen doen.
Helder, dan de heer Zuiderwijk, GroenLinks.
Het lijkt ons een goed idee om eigenlijk extern mensen in te gaan huren die dit voor ons gaan onderzoeken. Want we horen zoveel signalen uit de samenleving dat er projecten komen die niet vaak gerealiseerd worden. Zoals wonen met zorg of gezamenlijke oudere woningen. En ons lijkt dat een goed idee dat wij weten welke gronden wij hebben. Zodat we op een van die gronden dit soort initiatieven kunnen aanwijzen.
De verduidelijking, het gaat dus over het raadsadviesbudget. Dan weet iedereen dat helemaal goed. Dan kijk ik nog even één Haarlemmermeer.
Dank u wel, voorzitter. Volgens mij hebben we 2 jaar geleden, kan ietsje langer geweest zijn, is er een onderzoek geweest naar gemeentegronden. Dat heeft een hele tijd geduurd. En op een gegeven moment is er wel een rapport uitgekomen. Dus waarschijnlijk, maar ja, misschien is dat, kan de portefeuillehouder dat hopelijk nog even antwoorden, is er al een rapport. Dus we hoeven niet zo ingewikkeld te doen als het lijkt.
Een rapport met de gronden die in ons bezit zijn. Ja, oké, dan. Het gaat nu eventjes onder u, hè? Even de portefeuillehouder, die heeft zijn ding gedaan. Maar we gaan nog even kijken of we misschien straks toch de portefeuillehouder bij kunnen betrekken. Maar eerst even Forza, hier op D66.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, om even op één Haarlemmermeer te reageren. Volgens mij ging dat om panden van de gemeente. Die leeg stonden. Oude boerderijen, oude woningen en zo.
Ja, dat was even op. U heeft. Ja, dan ga ik door naar mevrouw Wolthuis. Hap.
Ik moest heel even nadenken over het antwoord, voorzitter. Want wij zijn een groot voorstander als mede-indiener op deze motie natuurlijk om die gronden in kaart te brengen en om te kijken waar we eventueel de bestemming kunnen wijzigen naar wonen. Want dat is wat er moet gebeuren. Echter. Als je extern inhuurt, dan kost het ook intern mankracht. Dus daar ligt een beetje mijn, ons heikele punt. Dus ik vraag me even af, in dat opzicht is dat ook een vraag aan het college, hoe zij daar tegenover staan. Want als we dat kunnen doen en we kunnen kleinschalig projecten realiseren, zoals tiny houses bijvoorbeeld, als tijdelijke oplossing, dan zou dat natuurlijk heel mooi zijn. En dat is precies waar deze motie ook voor bedoeld was.
Juist.
Dan kijk ik nog even. Ja, mevrouw Van Thul, u wil hierop reageren. Gaat u gang.
Ja, ik heb een vraag voor de HAP. Want kleinschalig, dat is natuurlijk hartstikke fijn. Maar willen we veel capaciteit inzetten op kleinschalig en weinig woningen? Of capaciteit inzetten op veel woningen? Want volgens mij is dat het laatste wat er nodig is.
Voorzitter, volgens mij willen wij inzetten op snel woningen realiseren. En grootschalig is over het algemeen niet snel. Die conclusie hebben we ook met elkaar getrokken.
Ja, mevrouw Van Teul, nog een keer een reactie.
Als je het dan hebt over kansrijk en bestemmingen wijzigen, is dat ook niet snel. Dus, en nogmaals, we hebben het hier gehad, bij de prioritering hebben we het hier juist over gehad. Om ervoor te zorgen dat we gewoon voort kunnen blijven gaan en niet elke keer dit soort kleine initiatieven naar voren krijgen.
Mevrouw Wolthuis.
Ja, en juist in die prioriteringsdiscussie hebben wij ook gevraagd om wel te blijven kijken naar de kleinschaligere projecten.
D66.
Ja, daar wil ik graag even de hap bijvallen, want inderdaad, kleinschalige projecten. En met dat je ze in kaart brengt, hè, waar die stukken grond zijn, betekent het nog niet dat dat tot een massa aanvraag aan vergunning bestemmingswijzigingen gaat leiden. Hè, maar nu weten we het niet eens. En als we er dan iets mee moeten, dan moeten we eerst nog alles in kaart gaan brengen. En dat is zonde van de tijd. En goed, dan laat ik het even bij, voorzitter.
Ja, ik zit even te kijken. Iemand nog over dit onderwerp, het raadsadviesbudget, voldoende besproken? Ja, D66 ook, prima. Dan ga ik naar mevrouw Van Thul, want die had zelf ook nog een onderwerp over het bespreken van het woonbeleid.
Ja, dat klopt. Ja, meer de vragen. Eigenlijk gaf ik dat al aan in mijn eerste termijn, dat het advies van de Rekenkamercommissie, waarvan zij zeggen, dat is eigenlijk niet opgevolgd. En ik had daarbij aangegeven, ja, dat betwijfel ik, want we hebben het heel veel gehad juist over het woonbeleid. En ik hoorde SRH en CDA ook al over dat het gefragmenteerd zou moeten worden besproken. En volgens mij is dat precies wat we de afgelopen periode hebben gedaan. Ik hoorde sommige mensen van ja wel, sommige mensen niet. Ik denk, laten we het even duidelijk naar elkaar uitspreken wat we hierbij vinden. Zien wij dat soelaas gaat bieden om het daar nog eens keer over te hebben? Of gaan we gewoon door op de manier zoals we nu doen?
Ja, kijk ik even wie wil daarop reageren. D66, mevrouw Smant.
Dat is precies een vraag waar wij ook mee hebben geworsteld. Hoe moet je daar nu naar kijken? En toen zijn we eens te raden gegaan bij de VNG, wat zij adviseren als je het hebt over de invloed van de Raad op het woonbeleid. En ik citeer even, ze hebben toch een duidelijk advies. Raden hebben een sturende rol. Maar het raakt ook heel veel domeinen. Hè? Het ruimtelijke beleid, daar worden bouwlocaties vastgesteld. We bepalen via het grondbeleid de ontwikkeling van nieuwe woningen. In een woonvisie komen aspecten rond het wonen zelf aan de orde. Dus het is best heel complex. En ik vraag me af, zeker omdat we naar nieuw woonbeleid gaan, en dat kan misschien ook in een informatieve sessie, dat we eens even integraal kijken van hoe grijpen dingen nu in elkaar. Want de realiteit is ook dat we waarschijnlijk alleen maar in de marge wat kunnen doen. We kunnen niet echt alles zomaar omgooien. Dus we moeten creatief zijn en we moeten dan ook een goed overzicht hebben van waar zitten de mogelijkheden. Zodat we onze inwoners die op zoek zijn naar een woning ook zo snel mogelijk kunnen helpen. En dat vraagt wel, denk ik, een integrale blik.
Gezond Haarlemmermeer zag ik ook nog even. Ja, gaat u gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik denk ook dat we het doel van zo'n debat ook helder moeten hebben. En als dat doel zou moeten of kunnen zijn, we willen meer sociale huurwoningen, dan denk ik niet dat dat debat daarmee gaat helpen. Vanuit de coalitie, het nieuwe woonbeleid, is ook gericht op meer sociale huurwoningen. En dat eilt nou helemaal na. Dat horen we namelijk ook elke keer. Dat het nog onder het oude woonbeleid heel veel woningen hebben geplaatst. Dus ik denk, als het doel van het debat zou moeten zijn meer sociale huurwoningen bouwen, dan denk ik niet dat het doel ook gaan bereiken. Ik denk dat het veel belangrijker is om het huidige beleid gewoon uit te voeren. En naar aanleiding daarvan, richting ook als het overheid met nieuw beleid komt, om dat dan als kapstok te pakken, om dan het debat te voeren.
Dank u wel. Dan ga ik naar de heer Beuzenberg.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik kan me deels ook wel vinden in de woorden van mevrouw Smant. En dat zijn die woorden als we dan besluiten dat we het er nog wel een keer over gaan hebben, om dan met een informatieve bijeenkomst te komen over welke knoppen hebben we om aan te draaien. En wat de heer Zulman zegt, nogmaals, het lijkt mij niet verstandig om het hele woonbeleid nog een keer te herbespreken. Maar als er zaken voordoen, zoals urgentieaanvragen, hoe gaan we daarmee om? Dan zou ik dat wel in een apart debat willen hebben. Want anders worden die onderwerpen ondergesneeuwd. U weet heel goed dat als het over wonen gaat, daar raken we het niet uitgesproken over. En dan krijg je het als gevolg dat je straks debatjes hebt van 2-3 minuten over een onderwerp, want we moeten snel door. Nou, al worden het 8 minuten. Ik denk dat wij als raad over bepaalde onderwerpen niet uitgesproken kunnen raken. En dat we daar ook rustig de tijd voor mogen nemen. Want ja, we hebben best wel de tijd in onze agenda. Dus dan denk ik dat we die tijd er ook voor moeten nemen.
Helemaal goed. Dan ga ik eerst nog even naar Forza. U wil hier direct een reactie op. Ja, mevrouw. Ja, gaat u gaan. Ja.
Ja, als het mag, graag. Nee, want ik hoor SRH vertellen hoe ze het graag zien. Maar ik denk, ja, is dat niet dan hoe we het nu al doen? Of ziet u dat op een andere manier voor zich?
Ja, meneer Beuzenberg.
Nou ja, als u specifiek op het woonbeleid doelt, dan zou ik het nog wel een keer over sociale huurwoningen willen hebben. Maar daar kunnen we het altijd over hebben. Wil niet zeggen dat ik het woonbeleid nu afkeur. Alleen als de wens er is vanuit de raad om het over onderwerpen te hebben die in het woonbeleid staan. En dat zijn dusdanig onderwerpen waarvan wij als raad vinden dat ze ondergesneeuwd kunnen raken. Dan denk ik dat we die apart moeten trekken, ja.
Prima. Ik wil u als voorzitter nog wel even meegeven dat de Rekenkamer u een stelling heeft meegegeven die dus raakt aan het hele brede woonbeleid, maar gewoon echt een stelling hebben gezegd over de urgentie, hè? Dus mensen die echt urgent zijn, en heeft het college daar voldoende aan gedaan. Dus dat is niet het hele woonbeleid, maar dat is een stukje uit het woonbeleid. En ja, dat is een stelling vanuit de Rekenkamer geweest, maar u gaat het erover of die dat voldoende heeft besproken zojuist of niet. Voortzaan dan.
Ja, dank u, voorzitter. Nou, ik kan in de meeste sprekers kan ik mij vinden. Zeker ook om het hele woonbeleid hoeven we niet meer opnieuw te gaan behandelen. Want er komt nieuw aan. Maar ik voel ook wel wat voor om een deel eruit te halen, mocht het echt nodig zijn. Om te zeggen, van dat moeten we dan specifiek. Maar dan moet je het van tevoren goed duidelijk hebben waar we het over willen hebben. Dank u wel.
Ja, en dan is de stelling dus, maar...
Niet het hele woonbeleid opnieuw te behandelen en afwachten tot het nieuwe woonbeleid er is.
Ja, oké. Okay. Maar ik probeer die stellingen toch te behandelen, maar dat lijkt een beetje moeilijk te zijn. Dus echt gewoon, de Rekenkamer heeft u gevraagd, heeft het college zich voldoende ingespant om mensen met een urgente woningbehoefte behoorlijk te bedienen. Dus dat is een deel uit het woningbeleid. Bent u het daar mee eens of niet met die stelling? Dan wordt dat ook gewoon zo meegenomen, zal ik maar zeggen. Ja, helemaal goed. Dan GroenLinks.
Ik wilde eigenlijk alleen maar op het punt van VVD. Daar had ik nog niks over gezegd. Dus wij zijn van mening dat dat wel handig is om dus een integraal, hoe mevrouw Swant het eigenlijk goed verwoordde, dat we een integraal sessie moeten hebben over het woonbeleid.
Ja, helemaal goed. Dan hebben we dit onderwerp. Nee, gezond houden we meer nog.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, dan even de vraag aan de heer Zuiderwijk van de GroenLinks. Maar wat wilt u dan bereiken dan? Want u wilt het heel breed aanpakken, maar wat is dan uw doel om het te gaan bespreken?
Meneer Zuiderwijk.
Nou, we moeten denk ik goed gaan kijken of we nu de juiste personen, inwoners eigenlijk, bereiken met de woningen die we nu aan het bouwen zijn. En wij zijn van mening dat wij eigenlijk niet genoeg bouwen voor onze inwoners die we juist moeten bereiken.
Meneer Beuzenberg, u wilt hierop reageren. Gaat uw gang.
Nou, dan denk ik dat meneer Zuiderwijk het eigenlijk wel met mij eens is. Want meneer Zuiderwijk wil het dan eigenlijk hebben, hoe gaan we om met nieuwe projecten? Want de projecten die nu al lopen, dat is al geregeld. Dus dan zou het onderwerp worden, hoe gaan we om met nieuwe projecten? En dat dan uit het woonbeleid halen, om het daar mooi over te hebben.
Bent u het daarmee eens, meneer Zuiderwijk?
Ja. Wordt inderdaad gezegd, het zit vast aan het woonbeleid. Dus dat is denk ik een integraal blik die je moet hebben of wij de juiste mensen gaan eigenlijk de woningen voorbouwen.
Ja, de juiste mensen bedienen. Dan ga ik naar de naar de hap. Ja, mevrouw Wolthuis, gaat u gaan.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, we hebben een vastgesteld woonbeleid. En dat wordt nu gehanteerd voor de projecten die gestart zijn vanaf het jaar dat het woonbeleid is ingegaan tot 2025. Daarna gaan wij kijken in 2025 naar het nieuwe woonbeleid wat eraan komt. En ik denk dat de discussie misschien meer moet zijn, hoe gaan we dat bespreken? Willen we dat in stukken hakken? Willen we één hele avond? En willen we daar iets een andere debatvorm voor vinden? Misschien is het iets om met de woordvoerders wonen te bespreken, hoe wij dat als beste, hoe wij dat graag zien. Maar ik ben het wel eens met de VVD. We hebben het op zoveel vlakken de afgelopen jaren over wonen gehad en over verschillende elementen hieruit, dat we dat wel voldoende hebben besproken. En dat is ook wel gelijk het antwoord op stelling 2 dan. Nog steeds.
Helder. Ja, gezond halen we meer.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik wil sowieso nog even meegeven, ook aan meneer Zuiderwijk van GroenLinks, dat wij natuurlijk jaarlijks onze BVR wonen hebben. En ook dat soort momenten, daar kun je natuurlijk alles in. Ja, het is uw tijd, het is uw spreektijd en ook het tweede termijn vrij debat. Die kunnen we ook invullen zoals wij dat als raad willen. Dus dat zijn natuurlijk ook momenten dat we over dat soort onderwerpen kunnen spreken. Dus dan hoeven we er misschien niet een aparte sessie voor aan te gaan. Dat zijn mogelijkheden.
Ja, dit zou voldoende besproken, ja, mevrouw Van het Hul. Ja. Ja,
ik ben blij dat het nu duidelijk is van alle partijen hoe ze erin staan. En dat we, nou ja, zoals net mijn buurman al aangaf van Gezond Haarlemmermeer, ja, dat we met de BVR wonen gewoon ook al een goede tool hebben om te bespreken. En dat volgend jaar het gehele woonbeleid weer op de agenda staat. En dat we op dat moment zelf kunnen kijken wat we daar uit willen halen om extra te bespreken.
Helemaal goed. Dan kijk ik even om me heen. Ik had gedacht dat de tweede stelling toch wel meer op reflectie zou kunnen rekenen van de raad zelf. Want daar wordt iets gezegd over de raad zelf. Maar ik kan het mis hebben. Ja, D66.
Ja, voorzitter. Ik moet u heel eerlijk zeggen dat ik even een beetje in verwarring ben. Omdat als ik de rekenkamer, als ik de oplegnotitie lees, dan staat daar als stelling 1, de gemeente spant zich voldoende in om mensen met een urgente woningbehoefte behoorlijk te bedienen. Dat is de eerste vraag. Stelling, sorry. Als ik vervolgens naar het rapport van de Rekenkamer kijk, en daar heb ik me vooral in verdiept, dan staat daar als aanbeveling om een breed debat te voeren over de doelen van de kaders van het woonbeleid. En ik denk dat hier dingen door elkaar lopen, want de vraag of wij mensen voldoende ondersteunen als het gaat om urgentieaanvragen, die hebben we volgens mij nog niet zo heel duidelijk behandeld.
Ja, mevrouw Van het Hul?
Dat klopt. Ja. We hebben het over de tweede stelling alleen gehad, ja. Die bracht ik in.
Ja,
ja, mevrouw Wolthuis.
Nou, dank u wel, voorzitter. Ja, ik wilde aangeven dat ik dat eigenlijk in mijn eerste termijn al heb meegegeven. Dus.
Ja, voorzitter, de heer Van Hul.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb ook in mijn bijdrage veel punten aangegeven en dan vooral van mensen die ermee te maken hebben, die zelf vinden dat het niet helemaal goed gaat. Dus dat is hetgene dat ik zeg van ja, voldoe je als gemeente of doe je als gemeente genoeg voor deze mensen? Ja, we hebben het uitbesteed aan anderen en volgens mij is er dan weinig zicht op.
Ja, dan ga ik naar D66 met een reactie daarop, mevrouw Spant.
Ja, reactie daarop, want ik denk als je het uitbesteedt aan een ander, in dit geval het Vierde Huis, dat het een prima methode is om ook afspraken te maken om zicht te hebben op de kwaliteit. En ik denk dat we dat bij heel veel partijen doen. Ik begreep van de portefeuillehouder dat wij dat bij het Vierde Huis niet zo expliciet doen. Maar dat is wat mij betreft wel terecht een vraag of wij daar informatie over kunnen krijgen.
Mevrouw Van het Hul.
Ja, misschien toch goed dat dat punt nog wel eventjes wordt opgebracht. Want we hebben natuurlijk als VVD in de eerste termijn ook gezegd van, hè, we willen een nieuwe methode voor urgente woningen toekennen. Kan daar meer informatie over komen? En ik heb de wethouder horen zeggen van, nou, we gaan kijken op welke manier we daar invulling aan kunnen geven bij de brief die eerste kwartaal, als ik me meen te herinneren, als die naar ons toekomt. Dus daar gaat meer informatie over komen, omdat we dat nu gewoon nog niet weten.
Ga ik eerst even naar de heer Vermeulen. Ja.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, ik hoor zojuist van dat er Vierde Huis natuurlijk niet alle informatie bijhoudt. Maar ja, het blijft toch al moeilijk natuurlijk aan degene te gaan vragen die het werk uitvoert van doe je je werk goed. Dus ik voel meer voor om aan mensen te vragen die de procedure hebben doorlopen, hoe hun het ervaren hebben. En die voorbeelden die ik heb aangegeven zijn allemaal veelal negatieve ervaringen van mensen die zeggen van ja, wat ik daarnet ook aangaf. Je kunt alleen maar mailen. Nou, voor de uitslag is dat goed, want het moet juridisch goed onderbouwd worden. Maar als je een vervolgvraag hebt, dan krijg je na 1 week antwoord. En dan krijg je als antwoord, ik geef even een voorbeeld. Uw taxatierapport was niet in orde. Dan moet je weer terug gaan mailen van, wat was er dan niet goed? Nou, dat duurt weer 1 week voordat je dan het antwoord krijgt. En dat is het probleem. Je kunt ze ook niet telefonisch bereiken. En dat heeft die mensen enorm veel frustratie bezorgd. Dus dat bedoel ik eigenlijk van, vraag het dan ook aan de cliënten als we het onderzoeken.
Ja, mevrouw Smant.
Ja, ik denk dat dat ervoor pleit om misschien regelmatig toch eens aan de rekenkamer of op een andere manier te kijken. Hoe we toch wat zicht krijgen op de kwaliteit van de dienstverlening voor deze toch kwetsbare groep. Want inderdaad wat u zegt, er moet nog een formulier ingevuld worden of een verklaring meegestuurd worden. Dat kan juist voor deze mensen een enorme drempel zijn. En die moeten we zoveel mogelijk wegnemen. Tegelijkertijd denk ik ook dat we het wel praktisch moeten houden. En dat we niet heel veel uitgebreide en grote onderzoeken moeten gaan doen. Waarin we deze mensen gaan lastigvallen met nog meer vragen. Dus we moeten ergens een thermometer vinden. En ik denk dat we dat ook prima aan het Vierde Huis. Ik ga ervan uit dat dat een professionele organisatie is. Die ook zelf zicht wil hebben op de kwaliteit van de dienstverlening. Dus laten we daar beginnen om die vraag neer te leggen. Om dat toch eens mee te nemen als integraal onderdeel van de uitvoering van het werk. En misschien doen ze dat al.
Dank u wel, mevrouw Van 't Hul.
Nog even een toevoeging, want zoals ik van Forta hoor, en dat hebben we, was ook een inspreker volgens mij hierover. Ja, is het goed om dat soort signalen mee te nemen? En dan zou ik mevrouw Smant willen vragen of de toezegging die de wethouder op de vraag van de VVD heeft gedaan om informatie in de brief het eerste kwartaal mee te sturen over deze nieuwe methode, of dat voldoende is.
Mevrouw Smant.
In principe prima, hè, als het daar meegenomen kan worden. Als het inderdaad maar duidelijk is dat er ook wat zicht moet zijn op die kwaliteit. Dus niet alleen of het nieuwe systeem werkt en hoe dat dan uitpakt. We hebben het hier over de belevingswereld van de cliënten van het Vierde Huis. En hoe je dat in kaart brengt, daar heb ik nog wel een vraag over.
Ja, ik kijk even om me heen. Ik denk zo'n beetje dat het voldoende besproken is, de brief van RKC hier. Het heeft niet aan u gelegen. Het was een mooi gesprek onder elkaar. Het heeft ook niet aan de portefeuillehouder gelegen. En misschien wel aan de voorzitter, hè? Ja, ik heb mijn best gedaan om u uit te dagen. En dat is hier en daar wel gelukt. Dank u wel. En dan sluit ik hier bij de sessie.